Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik denk dat Bayern gewoon wint van Benfica. Alleen dat Barcelona het dan zelf laat liggen. En dan wordt het best wel een ingewikkeld traject.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 2 november. En nadat ik gisteren 2 debutanten aan mijn zijde had, heb ik nu 2 oud-gediende, Wouter Boerkamp en Jaron Blonk. We gaan het vandaag hebben over Ryan Graafberg. We gaan het hebben over de Champions League wedstrijden. En we gaan het hebben over nieuwe coaches en de mogelijkheden die zij allemaal krijgen. Hoe is het?
Lekker.
Ja?
Met jou?
Ja, ik zit er wel lekker in vandaag.
Nee, ik verbaas me er eigenlijk over dat we weer de voorkeur krijgen boven de debutanten. Want die deed gisteren echt prima.
Ik was niet ontevreden. En dan heb ik het... Kijk, Larsie weet ik natuurlijk dat hij goed kan praten. Maar Jamil deed goed.
Ja, absoluut.
Maar ik zou weinig reacties van luisteraars en van kijkers.
Ja, misschien. Ik had nog even gescand inderdaad van...
Misschien vonden ze hem heel saai. Dat kan natuurlijk ook.
Ja. Nou, ik vond hem wel goed. Ik vond een goede stem sowieso. Dat is lekker weer in de podcast. Nee, hij maakte een ontspannen indruk.
Zeker, dat vond ik ook. Dus dat was eigenlijk positief. Hey, laten we beginnen. Nieuws. Ryan Graafberg wil bij Ajax blijven.
Ja, als dat echt zo is, dan zou dat zeker nieuws zijn. Want ik denk dat iedereen wel een beetje rekening houdt met het Mino Raiola scenario. Ook dat het bij Graafberg gaat gebeuren. En als ik het nu zijn teksten lees, zeg maar, dan ziet het er misschien toch wat positiever uit.
Ja, en we hadden het hier van tevoren even over van waarom is het nou nieuws? Maar dat is natuurlijk vooral doordat we Mino Raiola natuurlijk kennen. Dat de kwaliteiten van Ryan Graafberg eigenlijk ook wel bekend zijn. Hoewel hij misschien laatste wedstrijden niet per se goed is. Tegen Heracles was hij dan toevallig wel weer goed. In die wedstrijden daarvoor, die topwedstrijden tegen PSV en Dortmund, was het iets minder.
Ja, dat.
Maar welk gevoel hebben jullie nu?
Ik denk misschien ook wel een kentering of zo. Want je had inderdaad best wel, ja, wat we net ook benoemden. Je had best wel wat spelers van Ajax die echt weg wilden. Aflopend contract en niet willen verlengen en gelijk die stap willen maken. En ja, als hij inderdaad echt wil blijven en als je dan inderdaad misschien Masraoui ook nog kan verlengen, dan ga je wel echt een volgende stap maken. Niet alleen financieel, want dan kan je straks wel weer waarde krijgen van die jongens die anders gratis de deur uitlopen. Maar ook voor Ajax zelf, dat je een 19-jarige jongen tot zijn 22e kan houden. En als hij straks echt stabiel is, want ja, hetgeen wat Proes net zegt is helemaal waar. Het was niet zijn beste fase bij Ajax. Nog steeds niet slecht natuurlijk. Want
hij heeft zelf ook gezegd, hè, als het aan beide kanten goed voelt, wil ik graag bij Ajax blijven. Ik ben 19 en heb nog niet het gevoel alsof ik klaar ben. En dat gevoel heb ik gezegd ook nog niet. Ik vind het een bizar groot talent. Ik vind dat hij echt heel goed kan voetballen. En ook op zijn manier al echt unieke dingen toevoegt aan Ajax. Alleen hij heeft het team nog niet aan zijn hand zoals De Ligt en Frenkie bijvoorbeeld wel deden. En Donny had ook meer impact, denk ik. En dat heeft hij nog niet, in mijn ogen.
Nee, ja, ik vind het een beetje twee kanten aan het verhaal zitten. Aan de ene kant vind ik dat er de laatste tijd een beetje te kritisch naar Graafberg wordt gekeken. Maar dat is een beetje dat effect dat je hebt met talenten, dat op het moment dat ze doorbreken is iedereen helemaal in de wolken. En op het moment dat ze het dan net even iets minder doen, is iedereen weer veel te kritisch. Terwijl ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt en dat hij onder andere inderdaad tegen Heracles gewoon weer prima speelde. Alleen ja, misschien vanwege het resultaat of misschien vanwege het beeld wat rondom hem ontstaan is, ja, werd er juist niet zo positief over hem gepraat. Dat vind ik dan jammer. En ja, aan de andere kant vind ik ook wel dat hij nog niet klaar is bij Ajax.
Nee, ik denk dat we dan dat we het daar eigenlijk dan over eens zijn. Het valt natuurlijk ook nog wel mee. Hè? 76 wedstrijden pas is natuurlijk ook niet heel veel. Kijk, we kennen zijn naam. Gaat natuurlijk ook wel heel lang rond als absoluut toptalent. Is hij nog steeds de jongste debutant?
Weet ik eigenlijk niet. Dat is een lastige vraag.
Volgens mij was dat toen zo. Ik weet niet. Ik weet helemaal niet meer of dat nog steeds zo is. Maar hij loopt al zo lang mee dat het misschien ook voelt van wanneer gaat hij een stap maken. Terwijl misschien is hij daar nog helemaal niet. En dat is absoluut geen schande, want het is al bizar knap dat je met 19 jaar zoveel invloed hebt op een team.
En, ja. hij heeft echt een absurde ontwikkeling doorgemaakt. Want toen hij kwam, toen waren er echt wel wat facetten waarvan je dacht...
Omschakeling
inderdaad, de bal zit tegenstander. Ja. Dat was echt niet zijn strong, maar dat is nu best wel weg. Zeg maar ook in de absolute grote wedstrijd. Tuurlijk, het is niet zijn absolute punt waar hij in uitblinkt. Maar hij zakt er ook weinig meer echt door het ijs heen.
En ja, als je eigenlijk dat... was het begin vorige zondag dat die wedstrijd tegen Atalanta uit. Ja. Dat was het echt het meest duidelijke voorbeeld. En toen dacht ik nog van oké, gaat Ten Hag nu vertrouwen in hem houden op basis van dit optreden? Want je zag hoe kwetsbaar die was. En als je een jaar verder bent, dan zie je ineens hoe goed hij dat nu al doet. Dat is inderdaad waanzinnig knap.
Ja, en als je dat kan leren onder deze coach in dit team, Europees ook gewoon echt wel een serieuze rol lijkt te gaan spelen, dan is het in alles best wel een logische stap om te verlengen. En ik denk voor alle Ajax-supporters helemaal een hele fijne.
Het is de hoop voor alle Ajax-supporters. We gaan hem morgenavond denk ik sowieso weer zien. Wij gaan dat doen in Club Atelier.
Ja. Zo.
Wordt wel gezellig, denk ik. Volgens mij komen we een mannetje of 100 nu inmiddels.
Inmiddels zitten we op 100. En ik stiekem verwacht ik nog een kleine bulp. Dus dat we richting 150, 200 mensen samen even...
Kan wel eens heel gezellig worden.
Ik heb het gevoel dat het positief kan escaleren.
Ja, we kunnen het linkje nog wel even in de beschrijving zetten. Dus dan doen we dat ook voor. €5 heb je al een kaartje.
Ja, 1 euro ticket.
1 euro administratie. 1 euro. Voor 6 euro heb je al een kaartje.
Maar wel een biertje.
Biertje met ons erbij. Curryworstje kun je even halen. Ajax showtje. Niks mis mee, toch? Nee. Gaan we door. Gisteren hadden we het al even over Antonio Conte naar Tottenham Hotspur. Dat die kans wel heel erg groot is dat dat nu echt gaat gebeuren. Vandaag hebben we ook al wat dingen gehoord over de mogelijkheden die hij ondertussen zou krijgen. Gisteren zeiden we ook van, ja, al dat geld, dat zit in het stadion. Dat benoemt Livy altijd ook. Maar toch schijnt er nu dat er 175 miljoen euro te besteden is.
Dat zou voor Levy begrippen zou dat behoorlijk veel zijn.
Ja, ik vannacht niet geslapen in ieder geval. Ik kan me niet voorstellen dat hij... Ja, ik weet het niet. Als dat echt zo zou zijn, zou het wel heel veel uitspreken van Spurs. Van oké, we hebben nu iets bereikt, echt een low bereikt, zeg maar. Van dit moeten we echt, dit kan niet meer. En we gaan voor een nieuwe trainer. Nou ja, Jamil zei het gisteren wel terecht. Het is wel een resultaattrainer. Dus die 175 miljoen die je dan misschien ook gaat besteden. Daar hoop je binnen 2 jaar dan succes mee te hebben. En daarna kan je misschien voortborduren, maar dat weet je niet zeker.
Ja, succes hebben zou dan in eerste instantie weer een stap terug zijn naar Champions League voetbal.
Ja. Ja.
Want dat is wel echt een wereld van verschil. En daarin zou je denk ik met 175 miljoen best wel een verschil kunnen maken ook. Als je echt kijkt naar of Spurs nou een keer echt een titelkandidaat gaat worden, ja, dan haal je het met dat bedrag ook niet.
Daar zijn ze nog wel ver van weg.
Ja, maar, want ja. Als je kijkt naar deze selectie, hoe ver zou je dan kunnen komen en op welke positie zou je dan willen versterken?
Sowieso Champions League plekken, sowieso. Dat kan met deze selectie. Mm. Verdediging vind ik nog steeds wel zwak. Romero vind ik wel goed. Maar dat is het ook wel.
Ja, ik vind alleen wel dat, zeg maar, dat je het potentieel denk niet moet onderschatten. Want met een Romero en een Dombele, en voorin heb je natuurlijk met Son en Kane op dit moment ook nog, heb je wel, vind ik, spelers die wereldtop zijn of tegen de wereldtop aanzitten. En je hebt ook wel talentjes met een Tanganga en zo die wel erbij zitten. Maar het is niet een centrum zoals wat City en Liverpool.
Ja, dat is het een beetje. Maar ik in iedere andere competitie zouden ze een titelkandidaat zijn. Alleen de concurrenten zitten niet stil. Als je kijkt naar Chelsea, die kan 2 elftallen opstellen. Hetzelfde geldt voor City. Eigenlijk ook voor Manchester United en voor Liverpool. Ja, daar zijn zij nog best wel ver bij weg.
Dat is zeker.
Zij kunnen 11 hele goede spelers opstellen. Alleen de Premier League is een absurde competitie waar je de FA Cup speelt, de League Cup, dan Champions League of in dit geval de Conference League. Ja, dat zijn zoveel wedstrijden. Daar heb je gewoon 2 volledige elftallen voor nodig. En dat denk ik niet dat je voor 175 miljoen gaat verkopen. En helemaal niet als je de 175 miljoen die je in principe op het veld hebt staan met Kane niet rendeert. Dus ik denk dat daar potentieel de grootste winst in zit als Conte dat weer voor elkaar kan krijgen.
Ja, en ik denk ook dat je niet per se nu al 11 spelers hebt die op topniveau mee kunnen. Ik denk dat ze inderdaad centraal achterin sowieso nog wat missen. Zeker een linksbenige centrale verdediger. Ik heb niet het idee dat zij Vertonghen ooit goed vervangen hebben. En afgelopen weekend speelden ze bijvoorbeeld met twee centrale verdedigers. En dan is Romero ook wel kwetsbaar. Want die zag er bij die tegengoal zag hij er ook niet goed uit. Dus ja, ik denk gewoon dat ze gewoon drie achterin nodig hebben. En dan een goede linksbenige verdediger bij moeten halen.
Er worden flink wat namen genoemd. Vooral uit het Italiaanse natuurlijk. Wat logisch is. Italiaanse kranten die gaan natuurlijk ook volle bak erachteraan. Nu Conte genoemd wordt. Als we kijken naar verdedigers. De Vrij wordt genoemd. Bastoni wordt genoemd. De Ligt en Romagnoli. Hebben jullie daar een voorkeur?
Bastoni en De Ligt. Bastoni vind ik echt een fantastische voetballer. Die heeft bij Inter echt laten zien dat hij op een heel hoog niveau mee kan. En De Ligt heeft misschien wat pech en zit niet helemaal lekker op zijn plek nu. Maar dat is natuurlijk nog steeds een absurd talent. Ja. Waar bij de Premier League denk ik best wel goed bij hem past.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik zou, als ik hem was, niet naar Spurs gaan. Ik denk dat hij overal in de echte top van Europa kan blijven als hij weg zou willen. Dus ja, ik zie dat niet als een optie, maar wordt wel genoemd. Dus.
Ja, het zou wel een hele grote uitdaging voor hem zijn, zeg maar. Dan moet je echt wel in het project geloven en denken dat je daarmee uiteindelijk de top kan gaan bereiken. Ja, dan moeten we heel slecht zitten bij Juventus en heel weinig andere opties hebben om hiervoor te kiezen.
De Vrij zou ergens wel logisch zijn, natuurlijk met geschiedenis met Conte. Was daar van de drie verdedigers wel de belangrijkste in het kampioensjaar. Dus dat zou op zich geen hele gekke zijn. Hetzelfde met Bastoni. En dan heb je al gelijk een centrum wat elkaar kent.
Yeah.
Met Romero die Italiaanse voetbal kent in die driemansverdediging. Dus daar zit op zich wel een logica in. Je hebt met Reguilón heb je wel een wingback die dat op die manier kan invullen. Ja, dan krijg je al wel vormen waarmee je snel richting resultaatvoetbal kan. En resultaatvoetbal is wel Champions League plekken.
Ja, overige namen die nog werden genoemd, die ik ook wel interessant vond. Vlahovic lijkt me sowieso heel vet om te zien. Alleen zolang Kane er zit, zou ik dat niet doen.
Veel geld ook, hè? 75 miljoen werd er afgelopen zomer geboden, volgens mij, door Atletico Madrid.
Ja.
Dat werd afgewezen door Fiorentina. Nou, hij is alleen maar meer gaan scoren.
Ik vind dat wel knap, man. Dat als je, zeg maar, na zo'n zomer, dat zie je heel vaak toch van, als je zo goed hebt gepresteerd en dan na de zomer is er superveel interesse en dan gaat het uiteindelijk niet door, als je dan dit niveau door blijft gaan.
Ja, het is echt een hele, hele fijne speler. Hij kan echt heel erg goed voetballen. Ja. Ik ben alleen een heel klein beetje bang dat je niet een Jovic traject krijgt, die natuurlijk heel erg goed was bij Frankfurt.
Ja, maar Jovic, dat staat niet meer lekker in zijn bovenkamer natuurlijk, hè?
Ja, dat is zeker.
Als dat bij Vlahovic niet het geval is, dan zou dat wel een heel groot verschil zijn.
Iets rustiger volgens mij van nature. Ja, andere naam, Brozovic, Chiesa en Kessie. Allemaal eigenlijk wel, ja, ik weet niet. Ik vind het altijd leuk als er straks veel geld te besteden is. Dan ben ik altijd benieuwd wat zo'n Spurs daarmee, wat ze dan gaan doen, welke categorie spelers ze halen.
Kessie, zijn contract loopt natuurlijk af. En hij wil niet verlengen bij AC Milan. Nou, als je dat allemaal meeneemt, dan voelt het wel als een logische keuze. Zeker omdat je op het verdedigende middenveld echt wel wat mist. En Kessie is daarin wel echt uitgegroeid tot een hele, hele belangrijke speler.
Ja, je hebt daar met Højbjerg, heb je toch een speler die eigenlijk best wel hetzelfde kan brengen, toch? Heeft best wel body, heeft loopvermogen, heeft ook aanvallende impulsen, wel qua passing.
Zeker, alleen als ik denk Højbjerg versus Kessie zet, vind ik Kessie denk net iets verder. En als je zou dan in combinatie kunnen spelen en als je tegen grotere teams met Ndombele juist voor, dan heb je wel een heel, echt een sterk verdedigend blok. Met als je centrale verdediging nog niet zo sterk is, daar ook redelijk wat gevaar kan neutraliseren.
Ja, leuk. Tenminste, ik vind het altijd heel leuk om te bedenken hoe dat in elkaar zou vallen.
Maar hoeveelste zou Conte, denk je, worden? Als hij nu zo instapt, en hij mag ook daadwerkelijk dat geld uitgeven.
Nou ja, maar geld gaan ze niet in de winst op uitgeven. Kan
ik
me niet voorstellen.
Nee, ik kan me haast niet voorstellen dat zij überhaupt nog bij de top 4 komen dit seizoen.
Nee, eens.
Ik weet niet hoeveel punten het is, maar Nee, dat is wel te veel. Oké, ik ga me wel met jullie mee. Ik denk niet dat ze dat redden, maar top 6 moet sowieso wel lukken, hoor.
Nou, dan kun je weer lekker Europa League of Conference League gaan spelen als het tegen zit.
Spurs staat negende met 15 punten. En Arsenal staat op dit moment op de zesde plek met 17 punten. Dus het zit heel dicht bij elkaar, maar ik zie dat ook niet. Ik zie dat ook niet per se zomaar gebeuren. Gaan we door naar wel een wat minder leuk onderwerp. Eigenlijk twee momenten gisteren en vandaag, of dit weekend. In Noorwegen zakte een speler in elkaar, Emil Paulsson.
Ja.
Na 12 minuten al in de wedstrijd.
Ja, de impact van zoiets is toch altijd echt super groot. Zeker als het op deze manier gebeurt. Want gelukkig is het ook nu goed afgelopen. Wedstrijd is stilgelegd. Uiteindelijk ja, ook begrijpelijk. Want het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het in eerdere gevallen niet altijd gebeurd is. Dus ja, ik ben heel, heel blij dat het weer op deze manier zeg maar, goed afgelopen is. Maar ja, je schrikt er toch elke keer weer van.
Ja, het is ook zo super naar om te zien. En ja, we hebben het er natuurlijk heel veel over van hoe er dan gehandeld wordt. En we kennen natuurlijk zoveel situaties. Met in Nederland denk ik het allerduidelijkst Abdou Aknouri. Waarbij het voelt ook zo absurd om dat op een veld te zien, zeg maar. Een veld wat altijd bruist van leven, een soort van. En dat er dan zoiets gebeurt.
Yeah.
Dat is altijd heftig. En we hoorden het ook, Sergio Aguero.
Yeah.
Die heeft het dan niet, daar is nog niet iets per se mee gebeurd. Maar kreeg tijdens de wedstrijd tegen Alaves werd hij duizelig en wat last. En uiteindelijk blijkt het een hartritmestoornis. En nou bleek dat hij dat vroeger heeft hij daar ook al een keer wat aan gehad. In de jeugd. Heeft hij ook al een keer een onderzoek laten doen.
Ja, klopt. En dat vind ik in deze situatie wel opvallend. Omdat je... Kijk, ik vind het dus heel positief dat in de meeste gevallen die nu hoort... dat de medische ingreep of het handelen van de mensen eromheen zo goed is... dat het meestal goed afloopt. Aan de andere kant vind ik het wel zorgelijk dat heel veel... spelers natuurlijk medisch gekeurd worden door de grootste clubs ter wereld. En dat ze dit er toch niet altijd uithalen. En bij Aguero weet ik niet of het dan een soort verantwoord risico is geweest of zo. En of het vroeger verholpen is en nu weer terugkomt, want dat kan ook. Ja, dat maakt het best wel lastig.
Ja, absoluut. En ik denk dat dat wat Daley Blind toen heeft gezegd in de Core Podcast ook, dat je weet van jezelf ook op een gegeven moment, weet je dat er iets is. En er zijn natuurlijk, er wordt alles aan gedaan om het te kunnen controleren, om het bij te houden, om het weer een tik te geven als het even een tikje overslaat in je hart.
Ja.
Dus er wordt van alles aan gedaan. Alleen, ja, er zal altijd een risico zijn, denk ik. Alleen, ja, het is heel moeilijk oordelen, omdat het natuurlijk bij iedereen zo super specifiek
is. Ja, het is ook heel persoonlijk, zeg maar. Want je kunt het ook laten verhelpen. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf ook. Ik had een hartritmestoornis en dat brandde ze dan weg, zeg maar. Zodat hij niet meer in een verkeerd ritme schiet. Alleen theoretisch gezien zou dat ooit nog terug kunnen komen. Terwijl dat bij mij al 20 jaar geleden verholpen is. Alleen het is nooit een zekerheid dat dat ook wegblijft.
Ja.
Dus misschien is het een situatie bij Aguero zo. Maar ja, goed, je kan nooit over de situatie van een ander praten. En dat maakt het ook zo moeilijk.
Ja, ja, hij is er wel in ieder geval 3 maanden uit. Waarin ze gaan kijken hoe de behandeling... Ja. Of het effectief is, de behandeling die hij heeft, zeg maar.
Ja, hier moet hij ook gewoon de tijd voor nemen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij... bij Rienstra hebben we natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan
gezien. Rienstra, aanvoerder van Fortuna.
Ja, best wel het vrezen ook voor zijn carrière toen dat voor het seizoen aan het licht kwam. Hebben ze rustig de tijd genomen om het te beoordelen. Om het te bekijken. En nu voetbalt hij gewoon weer. Dus ik hoop heel erg voor Aguero dat dat ook gaat gebeuren.
Ja.
Waar ik hierin wel heel veel moeite heb, zeg maar, is dat antivaxxers, en in dit geval Thierry Baudet, daar gelijk een punt van maakt, zeg maar.
Ja,
van,
maar ja.
Ja, maar
je geeft er nu ook weer aandacht aan.
100%, maar dat is wel... zeg maar, er zijn wel veel mensen die dat geloven, zeg maar. Terwijl dat is wel... Ik vind dat is heel heftig dat die link gelijk wordt gelegd van een hartfalen, wat super persoonlijk is, wat Blind ook aangaf, zeg maar. En dat wordt dan gebruikt voor iets politieks. Terwijl, ja, het is super engs om door te gaan.
Zeker.
En om dat dan op die manier te politiseren is...
Ja, maar ja, goed, dat hebben we bij Eriks ook gezien, dat gebeurt. Dus dat is gewoon te triest voor woorden.
Zeker, maar ja, dat.
Ja.
Fuck hun, zeg ik dan.
Precies.
Ik fuck hun mee.
Ja. Laten we weer even naar wat leuks gaan, want we mogen weer een beetje gaan imagineren, zoals Louis van Gaal zou zeggen. Unai Emery lijkt de voornaamste kandidaat om coach te worden van Newcastle. Ja, net werd het op de redactie, gooide Bart Obink, onze chef podcast, die gooide het in de groep. En er ontstond best wel een discussie over van, is dit handig om voor Emery te doen?
Ja, nou ja, zeg jij het maar.
Ja, ik denk het niet. Ik denk, want je krijgt een heel instabiel team waarbij je denk straks met een beetje geluk 3-4 spelers kan halen in de winter. Maar het niveau van Newcastle United is op dit moment tussen plek 15 en 20. Dus zij zullen een heel turbulent half jaar gaan doormaken. Nou, misschien positief geval worden ze 12e. Een negatief geval wordt je 17e, 18e. Nee, ergens is de verwachting toch, want ze zullen wel iets van 50 tot 100 miljoen uitgegeven, dat het er toch snel wat gaat staan. Hij heeft bij Villarreal heeft hij nou een heerlijk team opgebouwd, wat Champions League speelt, wat herkenbaar een leuk voetbal speelt. En dan ga je nu in zo'n slangenkuil weer instappen. Het voelt een beetje alsof die, ja, bij Arsenal was het ook, is het ook nooit rustig geweest. En je gaat weer naar een vergelijkbaar, in ieder geval turbulente situatie.
Ja, bij Arsenal stapte hij volgens mij in na Wenger. Nou ja, dat is echt de moeilijkste positie om in te komen. Want ja, eigenlijk heeft Wenger daar natuurlijk een legendestatus. En ja, daar brokkelde aan het einde ook wel af. Maar hij kon het ook echt onmogelijk beter doen. Dus misschien dat het ergens nog wel iets is van een soort eergevoel van, hé, ik ga het in de Premier League toch laten zien. Dat zou eigenlijk voor mij de enige reden zijn om hier wel in te stappen.
Ja, want dat is een beetje mooi. Wij zijn het volgens mij alle drie met elkaar eens. Dat is jammer voor het gesprek. Maar Mart die zei van, ja, waarom zou hij het niet doen? Hij kan naar Engeland. Daar kan hij zijn wraak halen. Wat op zich een heel goed punt is natuurlijk. Want hij is bij Arsenal echt kapot gemaakt.
Ja,
om hoe matig het was.
En als je naar een langere periode kijkt, eigenlijk onterecht.
Ja, dus in die zin is de wraak te halen. Hij heeft geld uit te geven. Wat op termijn zich best wel zou kunnen uitbetalen. En wat als trainer luxe positie is. Waar het punt van Mart.
Ja, en ik denk dat daar zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. Alleen ik denk dat hij veel beter dat moment kan pakken over anderhalf jaar. Want dan staan er waarschijnlijk al 3, 4 goede spelers. En dan kan je weer 3, 4 goede spelers. En dan heb je ineens 8 van de 11 die echt wel wat kunnen.
Ja, maar ja, vragen ze dan Emery nog?
Dat precies, is precies. Een beetje de vraag. Uiteindelijk gaat hij ook gewoon heel veel geld verdienen daar. Bij Newcastle. En hij mag gaan bouwen aan het team. Dus het is ook niet volkomen onbegrijpelijk.
Oh, maar het is geen rotfunctie. Absoluut nee. Niet. Nee. Alleen ja, ik vind ook, je hebt nu met Villarreal heb je best wel een mooi iets. Hij wordt heel erg gewaardeerd en terecht. Heeft een mooi teampje. Speelt Champions League. Misschien, ja, het is nog de vraag of ze natuurlijk overwinteren. Maar dat zou zomaar kunnen. Anders ga je de Europa League in. Wat zou Unai Emery liever willen dan de Europa League in? Ik denk dat ze expres derde worden ook. Maar hij heeft het echt prima voor elkaar. En dan snap ik inderdaad, wat jij zegt, snap ik ook niet dat je die stap naar onzekerheid zou wagen. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen van, nou, als die echt ambitieus is en hij wil dus met Newcastle de top gaan bestormen. Ja, dan is dat de stap die moet nemen.
Denken jullie ook dat het voor Newcastle een goede keuze is? Andersom?
Nou ja, als je een beker wil winnen wel. Maar ja.
Ja, de Europa League.
Nou ja, bijvoorbeeld.
Ja,
ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat die aanval, zeg maar, op de top van de Premier League, dat sowieso een langdurig proces is.
Mm-hmm.
Dus dat iedereen die je instapt eigenlijk te vroeg is.
Ja.
En dat geldt sowieso, denk ik, ook voor Emery. Dus dan maakt het in principe ook niet zo heel veel uit wie je er neerzet.
Ja.
Yes. In mijn, tenminste wel voor de toekomst van de club. Maar niet als jij als trainer of als club binnen een paar jaar succes wil halen.
Zouden jullie nu gaan voor langer termijn of stabiliseren?
Waar?
Bij Newcastle. Dus stabiliseren in de zin van Emery, Conte. Echt de absolute grote namen die rust kunnen brengen in een club, zeg maar. En daarna, die gaat het dan waarschijnlijk niet redden. Want je kan niet in één keer doorstoten. Of zou je nu kiezen voor Eddie Howe, Gerrard, langer termijn trajecten?
Ja, ik denk dat Emery dat ook wel zou kunnen.
Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook.
Ja.
Alleen ik denk dat het bijna niet te doen is bij bijna geen enkele club in de wereld.
Maar
de belangen zijn zo groot van, ja, je krijgt bijna geen jaar. Je krijgt zeker geen 2 jaar en absoluut geen 3 jaar. Dus ja, ik denk dat het bijna een utopie is om te zeggen van, we gaan met 1 trainer, trekken wij 3 jaar vooruit.
Ja, als dat toch een utopie is, dan je wilt er wel voor gaan, dan zou ik altijd voor Eddie Howe kiezen. Dat we het liefst eerst nog even degraderen. Of misschien onder een andere manager en dan Eddie Howe die ze weer terugbrengt naar de top. Dat zou ik, zoals hij ook bij Bournemouth heeft gedaan, dat zou ik eigenlijk verreweg het leukste vinden. Maar ja, dan zal het ook wel niet gebeuren.
Nee, ja, iemand gaf Eddie Howe als suggestie een paar weken geleden volgens mij. Vond ik toen al een hele goede suggestie.
Was een hele leuke suggestie.
Dankjewel.
Kan Emery mooi bij Villarreal en Danjuma blijven.
Ja man, want ja.
Ik zou het niet eens achter me willen laten. Alleen het is makkelijk praten.
Danjuma.
Als ik voetbalmanager zou spelen, zou ik die stap nooit zetten. Alleen bij voetbalmanager maakt het niet uit hoeveel je op je bankrekening krijgt bijgeschreven.
Vind ik nog steeds een gek ding aan voetbalmanager, man.
Dat je daar niet voor betaald krijgt.
Nee, dat je salaris geen reet uitmaakt. Je eigen salaris als trainer.
Je hebt dus een functie waarbij je kan zien hoeveel geld je hebt verdiend over je hele carrière.
Maar dat heeft geen invloed ergens
op. Ik heb dat tering vaak uitgegeven. gewoon in mijn hoofd.
Ja,
ja, zeker. Ja, dat is een probleem. Dat is toch best gek dat geld heeft geen functie in voetbalmanager.
Ja.
Nee. Dus je kan het doen voor je ego. Jij geeft jezelf waarschijnlijk een heel hoog salaris.
Zeker.
Maar je kan ook heel praktisch denken van... dat scheelt weer in salariskosten voor de club. Dus ik geef mezelf het minimumloon.
Ja, ben jij een onderhandelaar in een voetbalmanager?
Ja, zeker.
Jij wil altijd er meer uithalen.
Ja.
Ja. Ja. Niet alleen in voetbalmanager.
Ja, dat is belangrijk.
Laten we het gaan hebben over de Champions League wedstrijden van vanavond. Want Unai Emery werd in zijn voorpraatje, in het gesprek, werd hij al gevraagd van... Hey, hoe zit dat nou met Newcastle? Hij wist van niks.
Nee.
Hij wist echt van niks. En er was maar één focus. Het duel met Young Boys.
Ja.
Dat vind ik mooi.
Vind ik heel mooi.
Nou, die focus moet er in principe ook wel zijn. Als je kijkt naar de stand in de pool en ook... Ja, dat ze nu achter staan op Manchester United, wat eigenlijk waanzinnig is als je naar die wedstrijden zelf kijkt.
Ja.
En dat Young Boys tot nu toe toch af en toe wel de tegenstanders lastiger heeft gemaakt.
Zeker.
Oh ja, bijvoorbeeld United.
Eigenlijk allemaal, toch?
Ja.
Ze hebben niemand heeft een makkelijke wedstrijd. Jawel, eentje tegen Atalanta.
Ja, eentje wel met een hoge
uitslag. 4-1, volgens mij.
Dat moet wel zeggen, dat was niet helemaal het beeld van de wedstrijd.
Nee, dat was ook redelijk geflatteerd inderdaad. Het is niet zo'n makkelijk team. Zeker op dat kunstgras daar in Zwitserland.
Ja, ik denk dat deze pool... deze vind ik in ieder geval... Hier zet ook de wedstrijd in die het interessant is. Denk van vanavond weer. Ja, want dit is natuurlijk de omgekeerde speelronde van de vorige keer.
Ja.
United en Atalanta moeten weer tegen elkaar. Was vorige keer echt een hele vermakelijke wedstrijd. Ik vond zoveel dingen mooi toen ook. Wat ik zei toen, dat juichen van Mary Demiral toen die Rashford nog achterhaalde. Maar ook hoe Atalanta dat deed. United heeft nu natuurlijk een heel goed gevoel, denk ik, overgehouden aan de wedstrijd tegen Spurs.
Ja, maar ik vond wel dat ook het stadion, zeg maar, en de steun van de supporters, had ik echt het idee dat dat in de eerste wedstrijd een hele grote rol speelde. En dat Atalanta eigenlijk voetballend gezien United redelijk in de tang had.
Ja.
En nu is het in Bergamo. Dus ik hoop eerlijk gezegd op dat het nu even de andere kant opvalt.
Zou dit effecten hebben als Solskjaer hier hard afgaat?
Ja, ik weet het niet. Ik durf me daar niet meer over uit te spreken.
Ja, het probleem is dat het natuurlijk, of probleem, maar dat het natuurlijk niet nooit fataal is. Omdat ze nu al 6 punten hebben.
Ja.
Volgens mij staan die andere 2 op 4 en de onderaan Young Boys op 3.
Ja.
Dus wat er ook gebeurt vanavond, het is niet dat hij meteen wordt uitgeschakeld of zo. Ja. Dus er is altijd wel weer een reden te bedenken van... misschien komt het nog wel goed. En dan gaat hij het gewoon in de 5e of 6e wedstrijd verkloten. En dan gaat hij er dan uit. Ja,
ja het is dweilen met de kraan open. In mijn eeuwig. Eigenlijk is een beter spreekwoord... water naar de zee brengen.
Zo.
Mooi.
Het heeft allemaal met water te maken.
Het is uitstel van executie in mijn
er zit geen water bij, dus dat kan ik helaas niet goed rekenen. In de andere pool spelen Bayern en Benfica tegen elkaar, nummer 1 en nummer 2. En Barça speelt tegen Kiev, nummer 3 en nummer 4. En Barça hoopt natuurlijk dat Bayern wint. Bayern op dit moment 9 uit 3. En als die van Benfica winnen, komen zij op 12. Blijft Benfica op 4 staan, uitgaande van een winstpartij tegen Kiev? Of is dat zelfs al te veel gevraagd voor Barça?
Ik zou mijn geld er niet op zetten. Nee.
Het was in de heenwedstrijd geen makkelijke pot. En toen speelde ze voor me thuis.
Ja.
Ja, dat... Kijk, puur op basis van de kwaliteit hebben ze gewoon veel en veel meer te bieden. Maar die wedstrijd tegen Alaves was echt niet goed onder de interim trainer. Ik denk wel dat ze hem gaan winnen. Maar ik denk niet dat het... Ik denk dat het een vrij vergelijkbare wedstrijd gaat worden als de heenwedstrijd.
Nou ja, in principe is het gewoon een stuurloos team.
Ja.
Onder Koeman ging het inderdaad ook niet goed, want die wedstrijd tegen Kiev was ook echt niet om aan te zien. Alleen er is nu gewoon geen aanwijzbare reden om te bedenken waarom het nu beter zou gaan.
Frenkie keer terug.
Nou, en het is ook nog een uitwedstrijd. Dus.
Dat is waar.
Ja. Ik geloof wel in een klein stuntje.
Ja?
En ik denk dat Bayern gewoon wint van Benfica. Alleen dat Barcelona het dan zelf laat liggen. En dan wordt het best wel een ingewikkeld traject.
Ja. Ja.
Het zou heel makkelijk kunnen zijn. Als ze deze winnen.
Benfica winnen.
Nou ja, precies.
Of gelijk spelen.
Ja, en Bayern wint gewoon van Benfica. Ja, dan zijn ze er in
principe. Niks aan de hand.
Nee. Maar ik denk alleen dat het niet zo makkelijk gaat worden.
Stiekem is vanavond dan toch wel belangrijk. Is het hopen op Bayern en zelf winnen. Dan doe je wel hele goede zaken.
Ja.
In Pool H kan Juve zich al plaatsen. Gewoon kan vanavond al door te winnen van Zenit. Juve staat zelf ook op 9 punten uit 3 wedstrijden. Chelsea heeft 6 punten en Zenit heeft 3 punten. En Malmö nog 0. Dus als Juve wint van Zenit, zijn ze niet meer te achterhalen. In ieder geval door een andere ploeg dan Chelsea.
Mogen ze denk ik nog steeds dat trainingscomplex niet af.
Nee, want ze zitten intern.
Ja, volgens mij is het voor een week. Dus of je nou wint of verliest.
Ja, maar dat is het natuurlijk ook. Want in principe de crisis uit zich vooral in de competitie. Niet in Europa.
Ja, ik moet wel zeggen dat zij... Volgens mij winnen ze alles met 1-0. Ook in de Champions League.
Dat was 2 keer geluk inderdaad. 1 tegen Zenit hadden ze niet per se... De recht op de volledige overwinning. Tegen Chelsea ook niet echt.
Nog geen goal tegen. 5 doelpunten voor.
Ja, echt een heel groot contrast met de competitie. En het wordt elke keer... is het ook weer kijken van... gaat de licht spelen of niet. Ik denk dat het vanavond wel goed komt.
Ik was gisteren wel volledig met jullie eens. Ik vind het wel lekker dat het Juve gewoon allemaal niet zo lekker gaat.
Nee, maar goed. Ik ken weinig mensen die voor Juventus zijn.
Wesley, nou, sterkte. Ik hoop voor hem dan wel dat Juve wint. En dat ook in de competitie ietsje beter gaat, maar niet al te goed. Wie zich ook kan plaatsen, en dat is misschien wel opvallender, is Red Bull Salzburg in groep G. Die kan zich gewoon vanavond al plaatsen. Ja, in een pool met Sevilla, Lille en Wolfsburg.
Ja, ik moet zeggen, dit heb ik ook even in de moeten spieken in het draaiboek. Want dit was mij ook echt volledig ontgaan. Aan de andere kant, ja, het is ook geen pool waarin een team er echt bovenuit steekt. Want Lille weet wel langer dat ze de Champions League niet goed doen. Nou, Wolfsburg valt sowieso tegen. Zeker onder Van Bommel. Ja, en Sevilla is ook niet een team dat in de Champions League altijd maar makkelijk wint. Dus wat dat betreft...
Is het de meest ideale loting? Ze hadden al 9 punten kunnen staan. Adeyemi had in de eerste wedstrijd een penalty gemist. Voor mij is dat misschien zelfs 2. Nee, eentje, 2 gekregen, eentje gescoord en eentje gemist. Ja, het is gewoon echt een heel erg leuk team, Salzburg. Het is een beetje zo'n troetelkindje van veel voetbalhipsters. Omdat er ieder jaar zitten er wel weer 5-6 talenten in die je daarna in de Premier League of andere grote competities gaan zien. En dit jaar is weer geen uitzondering met Adeyemi als absolute toppunt. Yeah. Ja, het is genieten van dit elftal. En ik denk stiekem dat ze gewoon eerste gaan worden uiteindelijk.
Ja, Woutje Weghorst is er wel weer bij.
Ja.
Bij de tegenstander van vanavond, Wolfsburg.
Ja, of dat nou direct het verschil gaat maken, weet ik niet. Maar
Nemetja had gescoord afgelopen weekend, zag ik. Maar ik denk dat Weghorst toch wel weer terug zal keren.
Je moet echt hopen dat hij die hele Van Bommel-episode meteen achter zich heeft gelaten. En de vorm van alle voorgaande weken, omdat hij er gewoon niet lekker in zat. En dat hij het opeens weer heeft. Dat zou mooi zijn. Maar ik hoop eigenlijk, ook vanwege het verhaal wat Jeroen vertelt, dat Salzburg gewoon... doorgaat, omdat je dan ook in de latere rondes kan zien hoe ze zich kunnen meten met de echt grote teams. Dat wil ik eigenlijk wel zien.
Ja, het zijn de wedstrijden voor vanavond. Ik denk dat we met z'n allen nog wel iets meer uitkijken naar morgen met de wedstrijd van Ajax en nog wat andere mooie wedstrijden op het programma. Morgen zijn wij dus bij Club Atelier vanavond lekker voor de buis. Wedstrijdje kijken, komt wel goed denk ik.
Ja.
Mag ik jullie bedanken voor wat eigenlijk?
Ja,
zeg maar.
Voor het meekletsen in de daily, meekletsen met mij. Nee, mag ik jullie gewoon bedanken voor deze heerlijke daily.
Thanks,
Bruce. Zeker.
En de luisteraars uiteraard ook voor het luisteren en voor het kijken, want je kan ook gewoon nog kijken op YouTube. Morgen zijn we er weer. Tot dan.